Vanuit Studio Bodegraven is dit aflevering 51 van de Autorij podcast. De Autorij podcast is dé talkshow over auto's en natuurlijk ook mobiliteit. Autonieuws, actualiteit, alles over auto's en mobiliteit, direct of indirect verbonden met auto's. En deze editie aan tafel weer twee redacteuren van autorij.nl, Niall van Leeuwen en Wim Otte, bekende gezichten. Voor mensen die luisteren zien de gezichten nooit, maar het fotootje staat er meestal bij, dus dan zijn de gezichten ook bekend. En zoals altijd een gast, en dat is niet de eerste keer dat hij aanschuift. En dat is wel leuk, want het gaat om een van de grootste merken ter wereld en een van de best verkopende merken ter wereld. Het gaat om Ford. Sebastiaan van der Pol, PR-manager Ford Nederland. Welkom, Sebastiaan.
Dankjewel, dank voor de uitnodiging.
Je hebt heel veel nieuws meegebracht hier naar onze studio. En als we daar nou een keuze moeten, wat is nou het meest interessant, het meest belangrijke wat jij hebt meegenomen vandaag?
Nou, het ligt vaak voor de hand om over personenauto's te gaan praten. Dus dat wilde ik eens even anders gaan doen. Ja? Bij ons, bij Ford Pro, hebben we toch wel mooie dingen te melden.
Oké, nou, ik ben benieuwd. Daar gaan we straks uitgebreid op in. Maar we gaan zoals gebruikelijk altijd eerst even het autonieuws na en het nieuws op het gebied van mobiliteit. En als we het dan over nieuwe autootjes hebben, ja, dan hebben we het al heel snel over een ander groot merk, Volkswagen. En een heel populair model is daarvan de Polo. Maar daar is weer een nieuwe versie van gekomen, Niall.
Ja, want voor het eerst in de historie komt er een volledig elektrische Polo.
Ja, de?
De ID Polo heet die auto. Ja, die is dus deze week onthuld. Dat is een auto waar toch wel heel veel aandacht voor is. Want het is de meest voorkomende auto op de Nederlandse wegen. Hm. Wist je dat? Nu komt er dus een volledig elektrische Polo. Op zich in die zin natuurlijk niet zo verrassend. Maar wat wel grappig is, is dat Volkswagen heel erg zijn best heeft gedaan om zo herkenbaar mogelijk te maken. Want als je die auto ziet, ja, dat is echt een Polo.
Ja?
En dat is best wel apart in deze tijd.
Op basis van de eerste bedoel je?
Nou ja, ja, niet op basis van de eerste. Is meer op basis van. Hij lijkt meer op degene van twee generaties geleden.
Ja.
Die had zo'n versie toen met zo'n Blue Motion diesel versie. Die was toen razend populair. Daar lijkt hij toch een beetje op.
Okay.
En ook binnenin. Het is, nou ja, saai wil ik het net niet noemen. Maar het is echt gewoon heel erg Polo. Volkswagen heeft echt zijn best gedaan om hem gewoon zo normaal mogelijk te houden. En ja. Dat is wel opvallend, want tegenwoordig, zeker met die merken uit China, is toch design wordt steeds gekker, steeds overdreven. En ook in het interieur. Als je bijvoorbeeld kijkt bij die Polo, de knoppen van de elektrisch bedienbare ramen. Ja, het is echt hetzelfde als gewoon 15 jaar geleden. Er is niks veranderd. Ja? Weet je? Dat is echt super herkenbaar. Nou, die auto komt dus in september naar Nederland. En nou ja, je hebt twee batterijversies. Het is wel een auto die dus vanaf 25.000 euro op de markt komt. Nou, dat is echt wel een beetje een psychologische grens. Heel veel merken die zitten echt op die 25.000 euro grens met een vanafprijs. Nou, dan krijg je wel een redelijk uitgeklede auto met een 37 kWh accu. Ruim 300 kilometer en actieradius. Allemaal niet zo heel spannend. Maar er komen natuurlijk ook wel wat luxere uitvoeringen. En dit is een auto die het, ja, vooral in Nederland gewoon echt wel goed moet doen. Ik heb ook best wel verwachtingen van deze auto. Maar het is wel gericht op mensen die wel elektrisch willen, of misschien ook wel elektrisch moeten, maar voor de rest het gewoon zo gewoon mogelijk willen houden.
Maar hij is waarschijnlijk wel weer een beetje gegroeid, of niet? Want elke keer worden de auto's ietsjes groter, ook de Polo.
Nou, dat valt dus mee.
Okay.
Ja, dat valt dus mee. En ook het gewicht, die auto weegt dus zo rond de 1600 kilo. Nou ja, voor een formaat Polo kan je zeggen, ja, dat is best wel veel. Maar in het elektrische tijdperk, het tijdperk van elektrische auto's, valt dat dan ook wel weer mee. Dus het is echt gewoon een Polo. En gewoon in alles, alleen dan volledig elektrisch. Het ook gewoon ID Polo, niet een ID 2 of zo, weet je wel. Want voorheen was het van, komt er een ID 1 of een ID 2 onder de ID 3, die we natuurlijk al jaren kennen. Maar deze auto heet gewoon ID Polo.
Okay,
ik heb ook begrepen dat er een GTI-versie komt op termijn.
Die komt inderdaad. Ja. Maar het grappige is, je hebt dus je komt een versie met 211 pk elektromotor. Dat is geen GTI-versie. Maar dat is al bijna net zoveel aan vermogen als de huidige GTI, kun je nagaan.
Ja, ja. Ja, het gaat natuurlijk om het vermogen-gewichtsverdeling, want dan wordt het lekker snel van.
Exact.
Ja, ja. Maar over rijbereik gesproken, je zei net iets van 300 kilometer. Wim, die weet echt bijna alles en die heeft een batterij ontdekt met 1500 kilometer, of niet?
Ja, en wordt gemaakt door het bedrijf CATL. Nou, dat zegt niemand wat, maar dat is een Chinese marktleider in het ontwikkelen van batterijtechnologie. Levert ook bijvoorbeeld de batterij voor de Mercedes, de nieuwe Mercedes EQS. En heeft samenwerkingsverband met BMW. Die hebben een nieuwe accupakket ontwikkeld op basis van gecondenseerde elektrolyten.
Nou, vertel eens.
Dat is voor mij ook wel hoog gegrepen om te doorgronden hoe dat dan werkt. Maar daar kan dus heel veel energie in verpakt worden in een relatief compacte batterij. Pakket en weegt dan ook, het gewicht is dan ook relatief laag. En dan claimen zij dus dat in een gemiddelde auto tot een 1500 kilometer rijbereik mogelijk is. Die batterij die kan dan 200 kilowattuur aan energie leveren. Dus dat is ook wel relatief veel. En weegt dan maximaal 650 kilogram.
Oké, en hebben ze ook iets over het laden gezegd? Want dat telt natuurlijk ook altijd mee. Je kunt wel veel rijden, maar je moet ook wel laden.
Ja, hij kan behoorlijk snel laden. Het moet allemaal natuurlijk nog in de praktijk straks gaan blijken. Maar in zo'n 24 minuten van 10 naar 80% moet mogelijk zijn.
Ja. Ja.
En het is je krijgt natuurlijk straks ook solid-state batterijen. Die zullen eerder gaan komen. En er wordt nu al gezegd dat de solid-state batterij wel goedkoper zal zijn dan deze nieuwe batterij op basis van die gecondenseerde elektrolyten.
En is ook duidelijk welke autofabrikanten deze batterij gaan gebruiken dan?
Nee, daar doen ze nog geen mededeling over. Maar ik zei net al, Mercedes-Benz en BMW hebben al een samenwerking met dit bedrijf, met deze leverancier. Dus de kans is wel vrij groot. Daar schat ik ook wel in dat Mercedes-Benz een van de eerste merken zal zijn die met dit soort batterijen gaat komen. En okay. Die EQS die heeft dus nu ook al bijvoorbeeld met die LFP-batterij, die dus door CATL wordt geleverd, een rijbereik tot 900 kilometer.
Ja, ja. Oké, we gaan eventjes buiten spelen met Bart Oostvogels, onze razende reporter. Want we hadden het over een groot merk als Ford. Maar wat is nou eigenlijk de best verkochte auto in Europa?
Voor het tweede jaar op rij is de Dacia Sandero de best verkochte personenauto op de Europese automarkt. In 2025 verkocht Dacia maar liefst 240.000 exemplaren van zijn Sandero, waarvan dik 60% een Sandero Stepway betrof. Oftewel de variant die wij vandaag bij ons hebben. Met deze Sandero is momenteel iets bijzonders aan de hand, want Dacia heeft hem een uitgebreide update gegeven. Als je als autofabrikant op jaarbasis meer dan 200.000 exemplaren kan verkopen alleen al in Europa, dan doe je iets goed. Waar ligt dat dan aan? Nou, Dacia heeft vooral zijn prijs heel erg goed voor elkaar met deze Sandero. Want als we bijvoorbeeld even kijken naar Duitsland, daar kan je al een Sandero kopen voor een vanafprijs van ongeveer 12.000 euro. Nou, ik denk dat daar menig Nederlander enorm jaloers op is. Te meer omdat de Sandero in Nederland verkrijgbaar is vanaf een kleine 20.000 euro. Ongeveer 19.900 euro betaal je voor een Sandero in combinatie met een SCE 65 pk sterke benzinemotor. En die aandrijflijn die wil je helemaal niet hebben. Nee, want er is nieuws. Onder de motorkap kan je een Sandero voortaan ook bestellen met een EcoG 120 aandrijflijn. En die motorvariant levert, zoals de naam al doet vermoeden, 120 pk. Maar kan niet alleen lopen op benzine, maar ook op LPG. En als je dan kijkt naar de Sandero Stepway, die variant komt in het vierde kwartaal ook nog als hybride op de Europese automarkt. Ook voor Nederland. En die hybride betreft een 155 pk sterke aandrijflijn. Die je bijvoorbeeld ook al kan vinden in de Dacia Jogger en in de Dacia Duster. Kortom, best wel interessante aandrijflijnen. Alleen wil je die EcoG 120 hebben in Nederland, dan betaal je al 21.600 euro. Dus je moet die vanafprijs van een kleine 20.000 euro een beetje met een korreltje zout nemen. Sterker nog, die mag je gewoon vergeten. Als je zo'n auto koopt, dan moet je minimaal gaan voor die EcoG 120.
Ja, nou ja, dat is een keuze, maar het is opvallend nieuws. Ik wist dat ook niet, dat die Dacia zo sterk was in Europa.
Dat is onvoorstelbaar.
Ja. Ja, ja.
Die EcoG 155, daar hoor je niet zo vaak over. Maar dat is dus een hybride motor, dus een full hybrid, met een benzine- en een LPG-tank. Maar dat is eigenlijk, dat bestaat bijna niet.
Nee.
Dus
Althans, niet af fabriek.
Niet af fabriek. Nee. Kijk, wat hybride motoren kennen we natuurlijk wel. Maar die rijden allemaal gewoon op benzine. Ja. Maar ja, dus geen enkel merk dat denkt van... Weet je, laten we daar ook gewoon een LPG-tank aan toevoegen. Ja.
Met de huidige.
Dat rijden dus gewoon nog goedkoper.
Ja, met de huidige prijzen van de brandstof is dat hartstikke interessant.
Ja.
Want een LPG is ongeveer 1 euro per liter op dit moment.
Ja. Dat is ook al duur.
Ja.
Voor wat het ooit
geweest is. Dat is voor LPG ook duur, inderdaad. Ja.
Ja, eventjes over autorijden gesproken. Als ik in mijn auto zit en ik ben in nood, dan bel ik altijd Nail van Leeuwen en dan wordt het allemaal opgelost. Maar ik heb een oude auto en de nieuwe auto's die hebben tegenwoordig, zoals het heet, een e-call systeem. Nail, maar daar zijn wat issues mee, heb ik begrepen.
Ja, nou, dat is best wel opvallend. Inderdaad, sinds 2018 is het verplicht in nieuwe auto's om een e-call systeem in zitten. Nou, dat is een systeem dat werkt met internet en GPS. Moment bij een zwaar ongeval wordt automatisch hulpdienst ingeschakeld. Nou, dat is natuurlijk een geweldige uitvinding. Zeker als je naar aanleiding van een ernstig ongeval niet in staat bent om zelf een ambulance te bellen. En dan worden de hulpdiensten automatisch opgeroepen en er wordt ook gewoon meteen de locatie van het voertuig doorgegeven en dan weten hulpdiensten waar ze naartoe moeten. Dat is sinds 2018 is dat dus verplicht. Nou, het feit dat het verplicht is, betekent dat dat ook doorslaggevend is voor typegoedkeuring en ook bijvoorbeeld voor een APK-goedkeuring. Het is gewoon een verplicht systeem, dus dat moet gewoon functioneren. E-call werkt op basis van 2G.
Echt waar?
Zo verbinding. Ja, precies. Maar wat is er nu aan de hand? Vanaf 1 januari 2027 wordt 2G in Nederland uitgeschakeld. En dat zou dus betekenen dat miljoenen auto's in Nederland, dat het e-call systeem dus niet meer functioneert. We werken natuurlijk al lang met 4G, 5G, maar dat is een ander systeem.
Ja.
Je kan dat e-call systeem niet zomaar laten omzetten naar 4G-netwerk. Dat gaat niet. Maar dat zou dus betekenen dat echt gewoon de ANWB spreekt over circa 2 miljoen auto's, waarbij dat e-call systeem dus niet meer werkt op het moment dat het 2G-netwerk in Nederland wordt uitgeschakeld. Want ja, bijvoorbeeld KPN en Vodafone, Ziggo zegt van ja, weet je, dat 2G-netwerk is gewoon verouderd. We kappen ermee. Ja, maar al die auto's, en er rollen nog steeds nieuwe auto's uit de fabriek met dit systeem wat werkt op 2G.
Ja, dan kunnen ze het, wat mij betreft, dus niet uitschakelen, lijkt me dan.
Maar dat lijkt me niet. Ja, nee, er moet toch een oplossing bedacht worden. De minister heeft er ook op gereageerd. Die zegt van ja, want kijk, het dreigt ook zo te zijn. Hè, formeel, officieel, als jouw e-call systeem niet werkt, kan je ook niet APK goed worden goedgekeurd. Maar je kan ook de eigenaren van die auto's niet op kosten jagen. Dus dat is best wel een dilemma. En nou ja, de minister heeft zich er nu ook mee bemoeid. Die zegt van ja, er moet gewoon een oplossing komen. Mensen die in zo'n auto rijden, die worden niet op kosten gejaagd. Het kan ook niet zo zijn dat die auto's niet meer door de APK komen straks. Er moet iets bedacht worden. Dus ja, ik heb zo'n vermoeden dat 2G-netwerk toch voorlopig maar in de lucht moet blijven.
Ja.
Ik vernam iets dat ze het uit de APK-eisen willen gaan halen.
Willen ze dat doen?
Ja.
Nou, dat zou ook een oplossing kunnen zijn. Maar ja, goed, dan heb je nog steeds een systeem wat niet werkt.
Dan heb je een systeem zonder ICO, ja.
Waar je wel op zou rekenen als je in je eigen autootje zit natuurlijk. Ja.
Ja.
Oké, maar we zijn bij jou aangeland, Sebastiaan. Dus daar gaan we meteen even op door. Want ja, je kondigde het net al aan en laten we daar maar mee beginnen. Dat de Ford Pro het fantastisch doet. Vertel eens, want het is nummer 1 in Nederland.
Ja, dat is eigenlijk in Europa al lang geen nieuws meer. Want dan zijn we al jaren op rij de best verkochte bedrijfswagenproducent. Maar ook in 2025 en tot nu toe in 2026 gaat het heel goed. Zijn we nummer 1 ook in Nederland. Eigenlijk nieuws is, want dat waren we niet. Dus dat is mooi nieuws. Wel is zo dat de markt nog steeds heel klein is. Dus de marktaandelen zijn heel goed. Maar de markt is natuurlijk door de regelgeving en de enorme piek die we gezien hebben aan dieselverkopen, is er enorm klein. Dus dat mag nog wel iets beter.
Over wat voor aantallen praat je dan ongeveer? Ik hoef niet exact te weten, maar...
Ja, ik zou die hele marktaantallen niet eens zo uit mijn hoofd durven zeggen.
Nee.
Maar dat is echt gedecimeerd ten opzichte van wat het was. Dus dat is echt bijzonder veel kleiner.
Ja, maar dat is fantastisch nieuws. Hoe is dat zo ontstaan? Is het omdat jullie nieuwere versies hebben gebracht of dat jullie wat met de prijzen hebben gedaan?
Nou, wat je ziet is eigenlijk dat het aanbod gewoon heel goed is en ook de diversiteit. Dus dat je eigenlijk in alle aandrijvingsvormen iets kunt leveren. Niet alleen volledig elektrisch, maar ook plug-in hybride in combinatie met benzinemotoren, waar wij hele goede zaken mee doen. Maar zeker ook elektrisch. Als je naar het hele gamma kijkt en alle verschillende producten in de verschillende segmenten, dan loopt dat heel goed.
Wordt er überhaupt nog wel diesel verkocht of niet? Op bestelautogebied? Want dat wordt natuurlijk in de steden steeds moeilijker.
Ja, precies, precies. Nee, dat is dus ook een heel klein aandeel geworden. En het meeste is elektrisch en plug-in hybride.
En je had het ook over de Transit. De Transit City, dat is ook een bestelauto, toch?
Ja, dat is een nieuw product wat we gaan toevoegen eigenlijk aan ons portfolio.
Ja.
Volledig elektrisch. En dat is wel interessant nieuws, want dat is een auto die echt gemaakt is om de stap naar elektrisch zo makkelijk mogelijk te maken. Dus een auto tegen een heel aantrekkelijke prijs wordt dat. En het is een auto dus ook met een wat beperktere actieradius, die dus meer bedoeld is voor stedelijk gebruik. We hebben sinds 2019 al onze bedrijfswagens voorzien van modems. Dus we weten hoe die auto's gebruikt worden en wat de gemiddelde rijafstanden zijn. En dit is dus voor een heel specifieke groep klanten die niet een al te grote dagelijkse afstand hoeft af te leggen. En die meer om die stedelijke gebieden opereren. En daar kunnen we met die Transit City straks echt een enorm aantrekkelijk product bieden. Die wel ruimte biedt. Want het is een beetje het formaat van het 1-ton segment. Dus het segment waarin onze Transit Custom ook opereert. Maar dan eenvoudiger. In slechts 3 varianten leverbaar. En dus straks met een enorm lage TCO, zoals dat in de bedrijfswagens genoemd wordt. Dus Total Cost of Ownership.
Ja.
Dus gewoon efficiënt, licht en ook in aanschaf goedkoop.
En eventjes voor de luisteraars die je modellen helemaal niet kennen. Is als je die vergelijkt met de Pro, is die groter of kleiner?
Met de Custom bedoel je? Of met de...
Nee, de Transit.
Ja, je hebt de Transit bij ons in 3 stapjes. Dus je begint met de Courier, wat een echte een kleine besteller is. Daarboven zit de Connect.
Ja.
Dan heb je de Custom, wat een beetje het middensegment, 1-ton segment noemen wij dat. En daarboven heb je de grote Transit. Nou, die Transit City is eigenlijk het maatje van de Custom. Dus 1 maat onder de grote bus.
Okay.
En dat is echt eentje in stedelijke gebieden is die interessant. En wat ook interessant is aan dit product, is dat wij in dat segment nu ook een chassis-cabine variant kunnen bieden. Die bijvoorbeeld voor gemeenten heel interessant is. Met vuil ophalen van prullenbakken legen. Die dingen die in parkjes rondrijden. Dus je kunt daar veel meer mee. Hij is wat dat betreft flexibel.
Ja. Maar die nieuwe Transit, die elektrische Transit, die is qua formaat vergelijkbaar met die Custom. Custom is gewoon in feite gewoon de bus, de Ford bus die je het vaakst gewoon op straat ziet rijden. Hè? Die concurreert met de Transporter en de Vito's en zo. Maar goed, als qua formaat, want die Custom is ook leverbaar met volledig elektrische aandrijving.
Ja, ja, ja.
Gaat daar dan nog iets veranderen? Want dan heb je twee zeg maar in een vergelijkbaar 1-ton segment die dan elkaar in de weg zitten. Nou, gaat de volgende generatie Transit Custom, wordt die groter? Of hoe zit dat?
Nee, kijk, groter heeft geen zin, want dan stapt iemand gewoon naar de grote Transit. Nee, het is echt voor een ander type klant. Dus deze klant zien we ook bijvoorbeeld de fleet klant, waarvoor juist echt die TCO heel belangrijk is.
Ja.
Dus een Custom is echt de completere bus, heeft veel meer keuzemogelijkheden in uitrusting en dergelijke. Heeft ook een groter rijbereik, grotere accu. Heeft ook trekgewicht, heel belangrijk. Ja, dus dat is voor 2300 kilo trekgewicht. Dus daar kan een ondernemer gewoon die een aanhanger meeneemt vol mee uit de voeten.
Ja.
En dat heeft die City niet. Dus nee, die City precies. Is heel specifiek. Dus daar verwachten wij ook niet de aantallen van te gaan verkopen die we van een Custom bijvoorbeeld doen. Maar het is gewoon een mooie aanvulling die eigenlijk helpt om die transitie makkelijker te maken. Ook voor kleine ondernemers in stedelijke gebieden.
Ja, hij ziet er wel echt uit als een Ford. Het is wel echt, want hij is ontwikkeld in samenwerking met een partner.
Klopt.
Toch?
Ja, klopt. We hebben al 30 jaar een joint venture met een Chinese partner die daar ook al zeg maar de vorige generaties Transit produceerde.
Okay.
En die heeft dit product ontwikkeld. Het verschilt overigens bijzonder veel met het product wat daar rondrijdt. Ook qua aandrijving en dergelijke. Maar nee, dat klopt, ja.
Ja, ze hebben wel hun best gedaan. Echt op een kilometer afstand zie je al van... Oh, dat is een Ford Transit bus.
Je zei nou net nog iets opvallends. Althans, het viel mij op. Je zei, we hebben al onze auto's uitgerust met een modem. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, we hebben natuurlijk een van de pijlers van Ford Pro is Ford Pro Telematics. Dus die data waarmee wij eigenlijk helpen om fleet owners hun vloot efficiënter te maken. Dus een tak daarvan is dat wij op afstand kunnen zien Wat er met een auto aan de hand is, wanneer die service nodig heeft om eigenlijk ongeplande stilstand te vermijden. Dus die ondernemer heeft zijn auto's altijd inzetbaar. Nou, daarvoor waren die modems nodig. En een ander mooi deel is dat je ook kunt zien wat die auto's dus afleggen, hoeveel ze rijden. En in dat 1 ton segment zien wij dus dat de gemiddelde ondernemer niet meer dan 110 kilometer per dag rijdt met zijn auto. 90% zit binnen 110 kilometer per dag.
Oh, dat is inderdaad niet veel.
Nee. Nou, dan heb je natuurlijk, dan kun je een bus gaan aanbieden met meer dan 300 kilometer rijbereik, zoals de Custom. Maar dan heb je eigenlijk een hele grote overmarge, die je misschien wel nodig hebt als je ook frequent met een aanhanger op pad gaat. Maar als je dat niet doet, dan kun je dus met een kleinere batterij kun je prima uit de voeten als je op het moment dat jij gewoon 's avonds kunt laden. En dan kun je zo'n auto dus lichter en goedkoper maken.
Ja, ja, ik snap hem. Hm? Ja. Oké, okay. Dat klinkt allemaal heel, heel goed. We gaan straks nog uitgebreid verder ook over personenauto's en aantrekkelijk geprijsde modellen op verschillende versies. Maar ik ga eerst even naar Wim, want Wim is wel van de traditie en de geschiedenis en zo. En we hebben het dan over een jubileum van de Citroën Saxo VTS. Vertel eens, Wim.
30 jaar. 30 jaar geleden kwam die op de markt.
Ja.
De Saxo, voor de mensen die dat niet weten, is eigenlijk een B-segment auto, een leuke gezinsauto. Niet heel spannend qua uiterlijk, maar Citroën bedacht toen van, nou, we willen best een sportieve variant. Een soort GTI, als opvolger van de AX GTI destijds. En dat werd dus de Saxo VTS. En dat ding is nog steeds bijzonder geliefd. En vooral bij mensen die, laten we zeggen, op amateurniveau aan rallysport nog deelnemen. Dus je ziet hem dus daar nog eens vaak opduiken, helemaal uitgedorst in een rally-outfit.
Maar hij had dus ook wat meer vermogen dan of zo, hè? Want
hij
was sportiever.
Had een motor van 1,6 liter met 120 pk, maar die auto woog maar 950 kilogram. Die is dus heel licht. En in combinatie met dat vermogen biedt hij sowieso een lekkere directe besturing en wegligging. Maar kan hij dus ook best wel vlot accelereren. Destijds ruim binnen de 10 seconden naar de 100. En dat was voor 30 jaar geleden, had je dus wel een snelle auto. Ja. Tegenwoordig zeggen we ja, dus dat stelt niet zoveel voor met de elektrische auto's die in dit segment actief zijn. Maar hij is nog steeds dus heel erg geziene gast in de rallysport.
Ja, destijds was er ook een merkencup op Zandvoort, de Saxo Cup. Was dat ook met die VTS, weet je dat?
Ja, dat was ook de VTS aandrijflijn. Ja. Dat klopt. Dus,
toen was hij ook al heel populair.
Ja, dat is wel grappig, want Citroën is natuurlijk toch een merk wat we altijd associëren met comfort en luxe. En niet per definitie met iets GTI-achtigs. Maar deze Saxo VTS is dat dus wel geworden.
Citroën
is dat...
Saxo.
Ja.
Er zijn toch hele generaties mee opgegroeid, toch? Ja. Met de Citroën Saxo. Ja. Maar ja, ik was hem eigenlijk ook toch wel stiekem een beetje vergeten. Ja.
Maar Wim zorgt
ervoor dat... En dan heb je zo'n jubileum en dan duikt hij weer op. En denk je, oh, verrekt joh, de Citroën Saxo. En ineens ga je erop letten en dan blijken ze toch nog te bestaan.
In het wild.
Stellantis maakte er zelfs dus een specifiek persbericht van. Nou, Stellantis, hè, dat is dus het moederconcern waar Citroën ook toe behoort. Mm-hmm. Maar dat zegt ook wel wat, want dat Stellantis is natuurlijk nog maar een jonge speler eigenlijk als concern. Ja. Maar die intern wordt het dus nog steeds wel gezien van dat is wel een bijzondere auto in onze historie.
Ja.
Er kan maar zo weer nieuw leven worden ingeblazen met een elektrische Saxo. Wie weet, hè? Kijk naar andere automerken die dat ook hebben gedaan om tradities hoog te houden.
Ja.
Dit was eigenlijk al een beetje een ode aan een merk en een model. Maar we hebben natuurlijk ook Bart Oostvogels die elke keer voor een ode zorgt. En hij heeft het nu over een destijds vooruitstrevende auto.
In deze aflevering tijd voor een auto die je zelden op een poster zag hangen, maar die stiekem verder vooruit was dan bijna alles om zich heen. De Audi A2. Een auto die jarenlang verkeerd begrepen werd en juist daarom zo onderschat is. De Audi A2 is uniek omdat hij niet meedeed aan trends. Terwijl anderen groter, zwaarder en complexer werden, koos Audi voor aluminium, lichtgewicht denken en pure efficiëntie. Het aluminium space frame maakt hem niet alleen licht en roestvrij, maar ook technisch nog altijd indrukwekkend. Superzuinig, slim gebouwd en ontworpen met een helder doel. Zo weinig mogelijk verspillen zonder in te leveren op kwaliteit. Wat de A2 zo bijzonder maakt, is dat hij feitelijk hypermodern is gebleven. Lage luchtweerstand, slimme packaging, een verrassend ruim interieur en motoren die met minimale brandstof maximale afstand afleggen. Veel van wat nu als innovatief wordt gepresenteerd, deed de A2 20 jaar geleden al. Alleen zonder marketinggeschreeuw. De Audi A2 is geen auto die je meteen begrijpt. Hij groeit. Elke kilometer, elke gedachte. Het is een liefdesverklaring aan engineering en eigenwijsheid. En precies daarom verdient hij meer waardering dan hij ooit heeft gekregen.
Ja, mooi. Bart met zijn ode aan. We gaan weer naar Ford, naar Sebastian. Want ja, we hebben het allemaal over techniek in en op auto's. Ik weet dat bij Ford hebben jullie een systeem dat heet Blue Cruise. Wat is dat precies?
Klopt, ja. Dat hebben we al, denk ik, bijna 2 jaar op de Mach-E.
Ja.
En Blue Cruise is eigenlijk hands-free rijden op de snelweg, zou je kunnen zeggen. Dus het is een uitbreiding op je lane centering en op je adaptive cruise control. Waarbij je legaal al een tijd dus zonder handen mag rijden in Nederland. En dat is best uniek, want wij waren daar de eerste in. Je hebt nu natuurlijk de Tesla die het full self-drive heeft geïntroduceerd. Maar wij waren al geruime tijd met de Mach-E dat je dus hands-free gewoon hele stukken op de snelweg kon rijden. En dat breiden we uit. Dus dat gaan we nu ook naar onze compactere modellen zoals de Puma toebrengen. En de Kuga krijgt het ook, de Ranger krijgt het. En het is eigenlijk een functie die je kunt kiezen of à fabriek voor een meerprijs. Maar je kunt het ook in abonnementsvorm nemen. Zodat je dus voor ongeveer €25 kunt kiezen van nou, ik ga nu op vakantie of ik ga veel rijden de komende periode. Ik zet het even aan, want ik vind het toch wel relaxed. En dan kun je daar gebruik van maken.
Betekent dat het dus eigenlijk op alle auto's zit, maar niet geactiveerd is als je er niet voor betaalt?
Nou, op de nieuwere modellen. Want okay. Er is ook echt wel hardware voor nodig. Want dit systeem is ook een systeem wat jouw blik in de gaten houdt.
Dus wat ik net zeggen, als je opzij kijkt, dan schakelt hij uit, denk ik.
Juist, ja. Juist. Het is echt een eyes-on, hands-off systeem, zoals dat dan heel mooi heet. Level 2+. Dus het is niet autonoom rijden, maar het is wel relaxed. En het is echt zoiets, net als bijvoorbeeld cruise control, waarvan je vroeger dacht, heb ik toch niet nodig, ik kan gewoon gas geven. En dan gebruik je het en denk je, ik gebruik het best wel vaak. Het is best wel lekker.
Ja.
En dat is met Blue Cruise ook, want je zit gewoon lekker relaxed. Je kijkt om je heen en de kilometers die vliegen onder je door.
Ja. Ja.
Nou, het bijzondere is vooral dat Ford het dus aanbiedt op gewoon middenklasse auto's. Hè. Dus geen dure. We hebben het vorige podcast met Lydia Altena van Mercedes, hebben het hier ook uitgebreid over gehad. Ja. En dat is nou wel gewoon echt wel een kenmerk van Ford. Kijk, je kan het natuurlijk aanbieden op hele dure auto's. Maar het feit dat het dus ook in een Puma wordt aangeboden, in een Kuga, gewoon echt betaalbare auto's voor de middenklasse. Ja, dat maakt het vooral anders dan de concurrentie.
Het is toegankelijk, precies.
Toegankelijk, ja. Vind je, dan ga ik het toch vragen, vind je dat dat iets meer aandacht mag krijgen? Want Tesla heeft dan dat recentelijk dat full self-driving, hè, dat door de RDW is goedgekeurd. Nou, het gaat de hele week erover. Het is op de televisie, op het 8-uur-journaal, onvoorstelbaar. Maar jullie leveren dit al jaren.
Ja, nee, eens.
Dus, nou ja, wij zijn ook van de media, misschien moeten wij daar, maar...
Nou, jullie hebben daarmee gereden.
Maar het is inderdaad wel heel erg veel aandacht als Tesla dit introduceert. Dan is het echt letterlijk op het journaal.
Ja.
Maar ja, Ford biedt het al jaren.
Ja, maar wat Tesla nu biedt is nog een stapje verder.
Het is niet helemaal hetzelfde, dat moet ik er wel bij zeggen.
Dat full self-drive van Tesla is echt een stap verder, want dat koppelt aan je navigatie. Die gaat dus ook echt de hele route, zeg maar, alles rotondes, als ik dat goed begrepen heb, zelf nemen. Ja. En dit systeem is echt bedoeld voor op de snelweg, voor gewoon grote afstanden. Je rijdt van Utrecht naar Amsterdam, of daar is het nog niet eens een hele grote afstand, maar in ieder geval, je rijdt gewoon lekker op de snelweg en daar is het actief. Maar zodra jij de afrit neemt en weer door de binnenstad gaat rijden,
dan moet je het
gewoon zelf doen.
Ja. Maar dat is denk ik ook wat de meeste automobilisten uiteindelijk toch gewoon willen. Ja. Gewoon op de snelweg, gewoon lekker hands-free. En dan als je de afslag pakt, dan neem je het zelf weer over.
Precies.
Ja, anders kun je net zo goed met de bus gaan, toch? Als je niet zelf wil rijden.
Het draagt gewoon bij aan ontspannen rijden. Dat is wat het is.
Ja, ja, over ontspannen gesproken. Goede vrienden van mij hebben zo'n nieuwe Tesla. Die hebben laatst voor het eerst zo'n ritje gemaakt. We hebben helemaal niks gedaan. Maar die hebben wel peentjes zitten zweten, hoor. Want het ging wel goed, maar het is gewoon, je moet eraan wennen. Vroeger denk ik, jij net zei over cruise control, dan gaf je dus eigenlijk voor een deel de controle van de auto in handen van techniek.
En de
eerste generatie cruise control, die waren ook nog niet zo geweldig. Dus ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Dat als je het helemaal uit handen geeft, Dat je zegt van, ik moet eerst eens kijken of dit goed gaat.
Ja, en dat is ook de eerste ervaring bij Blue Cruise. Daar hebben we ook wel filmpjes van gemaakt van klanten die we dan hebben laten rijden. En de eerste reactie is toch van, oh, gek. En dan zie je mensen nog hun handen zo heel dicht bij het stuur houden, van ieder moment kunnen ingrijpen.
Ja.
En dan langzaamaan denk je van, hey, hij reageert heel soepel. Het gaat allemaal heel vloeiend, heel geleidelijk. En dan ontspan je en dan kun je gewoon lekker relaxen.
Ja.
En inderdaad grote afstanden afleggen.
Ja, maar het is niet voor iedereen geschikt hoor, dat full self-driving. Want je hebt ook gewoon mensen die als passagier gewoon zitten zich helemaal op te vreten. Ze zitten alleen maar te klagen over de rijder. En let op! Continu met samengeknepen billen zit je in die auto.
Ja.
Ja, dat is ook niet lekker voor het comfort natuurlijk.
Nee. En ook niet voor het huwelijk.
Ik ben trouwens... Nee, ik ben zelf ook wel een ik heb gewoon liever zelf de controle. Laat mij maar gewoon rijden, dan weet ik dat het goed komt.
Ja,
een beetje dat gevoel,
heb ik ook
dat is denk ik wel herkenbaar bij de meesten.
Het verschilt heel erg. Er zijn heel veel mensen die vinden het heerlijk om uit handen te geven. En ook interessant om het mee te maken en te doen. Ik ga eventjes verder, want er is nog veel meer nieuws van Ford. Want we hebben natuurlijk ook, heb ik gehoord, er is een Puma... Die Gen E heeft een update. Vertel eens.
Ja, wat eigenlijk aardig is, je hebt wat dat betreft heel veel klein nieuws in onze producten.
Ja.
En veel dingen zijn gewoon beter geworden in bestaande auto's. Zo is die Gen E heeft nu een groter rijbereik gekregen. Dat was een klein beetje nog misschien een beperking van de eerste versie. En die gaat nu ook ruim over de 400 kilometer heen per lading. 417 zeg ik even uit mijn hoofd. En dan heb je dus een auto met een rijbereik voor nog geen 30.000 euro. Met een achterbak waar je u tegen zegt. Dus eigenlijk een hele bruikbare, leuke elektrische auto. Die ook licht is. Je haalt het al aan. Dus ook de wegenbelasting, gewoon de totale kosten van die auto blijven heel overzichtelijk.
Ja.
Want inderdaad, compact batterijpakket en een lichte auto zelf. Dat is een mooie toevoeging.
Ja.
En datzelfde geldt eigenlijk ook voor Explorer en Capri, waar we ook een nieuwe accu... je hebt die auto's met twee uitvoeringen, Standard Range en Extended Range. En juist die Standard Range die is verbeterd. Hij heeft een nieuwe, efficiëntere elektromotor gekregen. Nieuwe LPF accutechnologie, waarbij je in de Explorer bijvoorbeeld 444 kilometer nu WLTP range voor die Standard Range is. En dat is ook een auto, die krijg je voor zo'n 36.000 euro. Heb je een super complete auto met een goede range, vehicle-to-load mogelijkheden die er nu ook bijgekomen zijn. Dus wat dat betreft zie je die producten steeds verder doorontwikkelen en beter worden. En dat is mooi nieuws, denk ik.
Ja, want 400 kilometer range moet je nu toch wel hebben. Dat is toch wel de ondergrens tegenwoordig, vind ik.
Dat is een beetje zo'n psychologische grens, inderdaad.
Ja. Ja. Maar voor 36.000 euro, dat klinkt helemaal niet verkeerd. Dan krijg je wel echt heel veel auto voor je geld.
Mm-hmm. Dat is het precies.
Want jaren geleden betaalde je dat geld voor een B-segment autootje.
Ja.
In elektrisch. Zie je wel dat die prijsontwikkeling toch... Nou ja, dat is echt wel wat gaande nu, gelukkig.
Absoluut.
En dan zie je bij Ford dat ze toch wel heel veel waar voor hun geld bieden. Want dat staat Ford natuurlijk ook wel bekend om.
Ja. Ik wil toch nog eventjes een heikel punt aan kaarten, Sebastiaan. En dat is het feit dat een merk als Ford toch ook te maken heeft met al die Chinese merken. Die de auto's op een andere manier aanbieden. Is het nou zo dat, wat is jouw visie? Gaan de Chinezen het overnemen of is de andere auto-industrie nog in staat om daar weerstand aan te bieden?
Nou, ik denk dat er ongetwijfeld wat nieuwe merken voet aan de grond zullen krijgen. Die dus echt wel zullen blijven. Wat we in het verleden bijvoorbeeld ook hebben gezien met een aantal spelers uit Korea, waar een aantal heel succesvol van zijn. En in die zin zal dat nu vast alweer gebeuren. Een ding is... Je produceert tegen concurrentie die natuurlijk op andere manieren produceert. Met soms wat andere zaken die daarachter zitten.
Ja. Ja, dat is volgens mij is daar een onderzoek naar geweest. En daar kwamen jullie heel goed uit. Lead to Charge, hoe heet dat precies? En jullie waren daar volgens mij nummer 2?
Ja, dat klopt. Dat is een instantie die eigenlijk elektrisch rijden wil promoten. Die dus onderzoek doet naar ook de hele keten. Dus van het sourcing van materialen, de productie, tot aan ook weer de recycling van die auto's. Inderdaad, wat je daarin zag in dat scorebord, die kijken dus naar zowel de zaken rond de arbeidsomstandigheden, die kijken naar de sourcing van materialen, nou, hoe dat allemaal gebeurt. En daar zie je, daar kwamen wij heel goed uit, met name ook rond de arbeidsomstandigheden, mensenrechten. Maar je ziet eigenlijk een beetje een tweedeling, dat met name westerse merken dat die op die zaken heel goed scoren.
Die staan wat boven in de lijst.
Ja, precies. Ja.
En de Chinezen staan onderin.
Als je dat opzoekt, zwart-wit gezegd, is dat wel het beeld wat je krijgt. Nou ja, en daar kun je natuurlijk wel je vraagtekens bij zetten. Van ja, hoe komt het nu dat bepaalde merken auto's tegen hele scherpe tarieven in kunnen zetten in de
markt? Nou ja, dat heeft dan daarmee te maken. Die conclusie mogen we dan wel trekken als zo'n onderzoek dat uitwijst, toch?
Dat denk ik wel.
Ja,
natuurlijk
ja.
Heeft het daarmee te maken. Kijk, daar hoeven we ook niet ingewikkeld over te doen. Ik denk dat dat in de toekomst ook veel steeds belangrijker gaat worden. Kijk, nu is het vooral een elektrische auto heeft geen CO2-uitstoot. Dat is eigenlijk primair de reden dat elektrisch rijden wordt gepusht. Hè? Want de CO2-uitstoot wereldwijd moet gewoon omlaag. Maar je gaat de komende jaren gaat echt steeds belangrijker worden, zeg maar, dat hele proces wat er vooraf gaat aan de productie van een elektrische auto, tot die werkelijk op straat staat. En dat gebeurt, dat is ook met olieproductie. Ik bedoel, dat gaat natuurlijk ook heel veel aan vooraf, voordat jij je auto vol tankt. Maar dat is ook met een elektrische auto het geval. En daar is nu nog niet zo heel veel aandacht voor, zo relatief. En er worden steeds meer van dit soort onderzoeken gepubliceerd. En er komt steeds meer aan het licht dat er, zeg maar, bij die hele productie van elektrische auto's, daar is wel heel veel aan de hand, hoor.
Ja.
En ja, nu elektrisch rijden steeds normaler wordt, komt daar gewoon steeds meer aandacht voor. En dan gaat echt op een gegeven moment gaat er een beerput open met allerlei misstanden die boven water komen. Dat weet ik 100% zeker. En daar het is al her en der al aangetoond. Ook met de winning van lithium in Zuid-Amerika en in Chili. Met hoeveel water daar gebruikt wordt en de dorpen die daarom, de lokale bevolking die daar ontzettend last van heeft. Er gebeurt ontzettend veel. En je gaat de komende jaren zien, ook met dit soort onderzoeken, dat daar steeds meer nadruk op wordt gelegd. En dan zie je inderdaad dat grote westerse merken ook op dat gebied nu al een beetje voorsorteren en dat echt gewoon goed op orde willen hebben. Want wij leven ook in een maatschappij dat je op een gegeven moment, je hebt jarenlang hoorde niks over, en dan ineens worden met allemaal vingertjes gewezen.
Ja,
dat gaat echt gebeuren.
Doen jullie of kunnen jullie daar iets mee met die resultaten van dat onderzoek? En dat bedoel ik mee in de publiciteit. Kun je daarmee gaan wapperen of niet?
Nou, dat denk ik misschien wat minder. Maar het is wel zo dat wij gewoon al heel lang bezig zijn met duurzaamheidsrapportages, met wat jij aangeeft, het verbruik in onze fabrieken van water. Hoe maken we gebruik van hernieuwbare energie?
Ja.
Dat soort zaken, daar is gewoon heel veel aandacht voor. Om echt te kijken van, oké, je bent producent, maar je hebt wel je verantwoordelijkheden naar de omgeving en het klimaat waar je een impact op hebt. En er wordt gewoon heel veel aandacht aan gegeven binnen ons bedrijf. Ook naar arbeidsomstandigheden, wat een belangrijk onderwerp is. Maar ook bijvoorbeeld waste to landfill. Hè? Dus gewoon afval wat je produceert. En dat is wel het mooie aan Ford. Het is een familiebedrijf. En dat gevoel merk je echt bij ons, dat daar gewoon verantwoordelijk naar dat soort dingen gekeken wordt. En dat vind ik toch wel een prettige gedachte.
En je hebt de CEO van Ford ook. Die is natuurlijk heel erg, die houdt zich heel erg bezig, hè, met elektrisch rijden. Die kijkt natuurlijk ook heel erg naar wat er in de Chinese concurrenten. Hij heeft ook een tijdje, hij is daar ook heel open en eerlijk over. Hij heeft volgens mij ook maandenlang in een Chinese auto gereden en heeft daar ook al uitspraken gedaan van, ja, dit is echt wel technologisch
gewoon indrukwekkend.
Behoorlijk indrukwekkend. Precies, ja. En dat heeft voor ons, we moeten echt een inhaalslag maken, maar je ziet gewoon het vuur in zijn ogen, dat hij zo gepassioneerd is en echt vastberaden is om die inhaalslag gewoon maken.
En dat gat gewoon te
dichten. Maar wel inderdaad op een verantwoorde manier en niet alleen maar dat alles gaat om prijs.
Ja, die eerlijkheid zal zich op termijn denk ik ook wel gaan uitbetalen. Want het kan niet zo zijn dat uiteindelijk ook het winnen van grondstoffen op deze manier, hè, door een aantal automerken die onderaan die lijst staan, dat ze dat vol kunnen houden. Ja, dus
op de lange termijn niet.
Op de lange termijn niet. En dan is natuurlijk de koers die Ford en ook veel westerse fabrikanten op dit moment varen, is op de lange termijn veel houdbaarder. En leidt uiteindelijk tot ook auto's die in de prijs gewoon concurrerend kunnen zijn.
Ja. Oké, we gaan hem afronden deze aflevering. Maar we hebben nog ongeveer 1 minuut. Hebben we al het nieuws van Ford behandeld? Maar dat redden we waarschijnlijk niet in 1 podcast. Hè? Heb je nog wat nieuws voor 1 minuut?
Tussen neus en lippen door heeft Ford ook nog eventjes een belachelijk record gevestigd op dat Nürburgring.
Oh ja? Ja, dat klopt, ja. Ja. Dat was een leuke vete gaande, ja. Inderdaad, onder de Amerikaanse autobouwers. Waarbij wij eerst het record neergezet hadden met de Mustang GTD. Daar dook op een gegeven moment
Record qua het snelste rondje?
Rondetijd, precies.
Ja, oké. Okay. Ja, ja.
En daar dook Corvette onderdoor. En ja, dat was natuurlijk... dus die waren even hoog van de toren aan het blazen. En toen hebben wij met een speciale versie van de Ford GT... zijn we daar weer echt ruim onderdoor gegaan. En zijn wij nu zelfs de derde snelste ooit over alle klassen met de GT. Met eigenlijk een auto met gewoon 8-wielaandrijving.
Gewoon een productieauto, geen raceauto.
Ja, kijk... Inderdaad, productieauto. Maar natuurlijk wel de Ford GT is natuurlijk zeer gelimiteerde productie.
Het is gewoon een raceauto die
het is eigenlijk een raceauto die in een kleine serie gebouwd wordt. Onze vaandeldrager eigenlijk die terugkijkt naar de Le Mans-overwinningen in de eind jaren 60.
Ja, ja.
Maar dat is wel gaaf. Dat zijn wel leuke dingen.
Ja, dat is gewoon die battle. Maar hij was ook helemaal glad gestreken. Ook de voorkant was net even weer...
Ja, ja, ja. Dit is weer een nieuwere, doorontwikkelde versie van de GT. Waarvan we er ook meerdere in Nederland verkocht hebben.
Ja.
Maar dit is ook echt een track-only auto.
Ja,
dus
die
is echt helemaal op gewoon snelle rondetijden ontwikkeld. Maar wel gaaf. Dus echt ruime verbetering van dat record weer. Dus,
toch weer in handen van Ford. Ja, zo blijf je stuivertje wisselen. Ja.
Mooie afsluiter van het Ford-avontuur in deze 51ste aflevering. We gaan nog eventjes naar de 30 seconds, want die hebben we nog net, hè, die 30 seconden. Die hebben we nog net. Vorige keer ging het om de Jeep Gladiator. En winnaar deze keer was Boy Heerde uit Dalfsen. En we gaan weer luisteren naar een opname. En ja, om welke auto gaat het zonder dat we een merk, model, land van herkomst noemen?
Op 5 februari werd je gepresenteerd. De geboortedag van ene André. Minder dan 1000 kilogram. En dan heb je ook nog van die unieke luchtkussens. In de reviews lazen we ouderwets zweven over de weg. Maar pas je wel op voor de stekels?
Stuur je goede antwoord naar podcast@autorui.nl. Dit was het voor nu. Sebastiaan van der Pol, PR-manager van Ford Nederland. Dankjewel dat je hierbij was. Voor al je informatie over Ford. En natuurlijk weer Wim Otte en Niall van Leeuwen als vaste redacteuren. Over een paar weken volgt er weer een nieuwe editie. Volg autorui.nl op de site, Facebook, Instagram en YouTube. En laat een review achter op je favoriete podcast-app. Mail je vragen en opmerkingen naar datzelfde mailadres podcast@autorui.nl. Dit was het voor nu. Tot de volgende. Rij veilig en geniet van al het moois op de weg.